Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
We zijn weer eens fysiek bij elkaar, want John is eventjes in de lage landen. Morgen vertrekt hij alweer, dus we gaan heel snel een podcast opnemen, John. Feedback kan je ons altijd sturen. Je kan ons mailen, movieinsiderspodcast@gmail.com. Je kan ons vinden op Twitter, Instagram, daar zijn we @movieinside. Op Spotify en andere plekken. En je kan een reactie achterlaten op onze site.
Movieinsiders.nl. En bij de laatste podcast kregen wij een ontzettend leuke reactie van Misha Jaël Oosdijk. Daar hebben we eerder wat van gehoord. Hallo Guido, John en nu ook Jasper. Ik heb al een tijdje niet meer van me laten horen. Het was een beetje fout gegaan met de Don't Look Up review. Het was trouwens zo'n 7 van de 10. Een fantastische film, maar dan alleen fantastisch als het gaat over de boodschap die het overbrengt. De humor was niet altijd grappig en ging soms te ver en verpestte het een beetje. Maar voor de rest een goede film. Oh ja, dat was het eerder over Don't Look Up inderdaad. Maar vervolgd. Ik heb zojuist vrijkaarten voor Lightyear gewonnen. Ik ga met mijn broertje van 8 en een vriend. Helaas wil mijn broertje graag naar de Nederlandse versie. Ik vind het niet heel erg, maar ik vind Engels toch fijner en anders Japans. Of was dat alleen met anime? Meestal wel, ja. Jullie podcast is een nieuw tijdperk ingegaan en ik vind het prachtig. Ik ben zelf nu ook betere en andere soorten films gaan kijken. Door jullie kijk ik heel anders naar films en besef ik me eindelijk hoe mooi films zijn. Inderdaad. Helaas heeft mijn broertje dat nog niet. En hij zou waarschijnlijk The Theory of Everything extreem saai vinden. Dus zijn favoriete film is, komt-ie, Hopper en de Hamster der Duisternis. Met Buddy Vedder in de Nederlandse versie dan. Ik zit ook zelf in een nieuw tijdperk en hoop ooit zelfs mijn eigen film te produceren. Ik heb al zelfs al een scenario bedacht en alles uitgedacht. Het zijn nog gedachtes, maar ik wil die echt waarmaken. Want het staat bovenaan mijn bucketlist. En dit klinkt nu misschien dom, maar ik denk na. Ik houd van jullie podcast. Groet de inmiddels 10-jarige filmfan Misha. Dankjewel, Misha.
Wel, als je op 10 jaar al zulke plannen hebt en als je op 10 al dat soort films kijkt en waardeert. Echt knap hoor. Leuke reactie, Misha.
En hou eens op de hoogte van je toekomstige filmprojecten.
Good evening, ladies and gentlemen. We are... tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland. Mijn naam is Jasper.
En mijn naam is John. Wat gaan we deze podcast doen? Hij staat vooral in het teken van films over film maken. We hebben straks de documentaire The Real Charlie Chaplin over... nou, verrassing, Charlie Chaplin. Maar we doen ook een top 5 films over film maken. Eigenlijk, nou, wat zijn we inmiddels 14 jaar bij? Heel opmerkelijk dat hij er gewoon nog niet van gekomen is. Maar we zochten een keer een aanleiding en nu zijn er zowaar... meerdere films. We hadden laatst ook Bergman Island. Wat is het? 2-3 podcasts terug. Ging ook over film maken. Maar het is het tweede deel van het tweeluik van regisseuse Joanna Hawke. Wat nu ook wordt uitgebracht in de filmhuizen onder het kopje Previously Unreleased. Dat was met part 1 volgens mij ook zo. Het is autobiografisch. Zij... zelf ten tijde van haar opleiding op de filmacademie. Dit is de Souvenir Part 2.
So is the script done?
This is your graduation film. The most important thing you do at film school.
One.
And no one's giving a direction?
No, well, me. I'm the director.
None of us have any idea what's going on.
I know we are.
You're forcing me to have a tantrum.
Did you avoid the temptation to be obvious?
I think so. I don't want to show life as it plays out. I want to show life as I imagine it. And that's what cinema's all about.
Okay, ten eerste een spoiler warning voor de Souvenir deel 1. Want het is namelijk onmogelijk om deel 2 te bespreken zonder deel 1 te spoilen. Dus Kijk even naar de tijdcode in de show notes en spoel door als je deel 1 nog wilt gaan zien. Dan een uitleg. Want De Souvenir Part 2 is nogal een wonderlijke sequel. Het eerste deel gaat over een jonge vrouw op de filmacademie, Julie, gespeeld door Honor Swinton Byrne. Ja, inderdaad, de dochter van Tilda Swinton, die in deze films ook haar moeder speelt, maar dat is nog lang niet het raarste. Julie krijgt een relatie met een wat oudere, maar zeer charmante Anthony, gespeeld door Tom Burke, heel sterk gespeeld zelfs. Anthony blijkt echter een geheim te hebben. Hij is verslaafd aan heroïne. Ondanks dat blijven ze bij elkaar en je kan in de film goed begrijpen waarom. Zelfs als hij al haar spullen steelt en verkoopt, want ze houden van elkaar. Maar uiteindelijk wordt de heroïne zijn einde als hij overlijdt aan een overdosis. En dan part 2, waar deze recensie dus eigenlijk over gaat. Die film gaat eigenlijk meteen verder waar deel 1 gebleven was. In de openingsscène zien we Julie rouwen om Anthony. Een rouwproces waar ze het grootste gedeelte van de film mee bezig zal blijven. Ze besluit echter als een soort monument voor hem een film over hun relatie en hun laatste dagen te maken. En het maken van die film, van een andere versie van De Souvenir deel 1 dus eigenlijk, die volgen we door deze film heen. En om het nog even allemaal ingewikkelder en meta te maken, zijn beide films geregisseerd door Joanna Hogg en zijn beide delen grotendeels autobiografisch. Begrijpen we het nog? Dus De Souvenir Part 2 gaat over het maken van De Souvenir Part 1 en beide zijn gebaseerd op Hogg's eigen ervaringen. John, dit zou allemaal heel erg meta of navelstaderig kunnen worden. Is dat ook zo of heb je daar bij het kijken van een film eigenlijk geen last van?
Nou, dat zal heel erg denk ik per persoon verschillen. Sowieso, dat voordat wij deze microfoons aanzetten, zei ik ook al tegen jou, zowel part 1, die ik wel wat minder, part 2 is gewoon sterker, maar dat komt ook omdat dit die extra meta-laag heeft. Maar het zijn films waarbij het eigenlijk, ja, ze zijn goed. Ze zijn zeer goed, maar het is heel lastig aan te tippen van waar zit het hem precies in. En nou is dat bij deze, had ik dat wel wat makkelijker, omdat er, ja, voor ons filmliefhebbers zit er die extra, hier wordt veel meer de focus nog gelegd op het film maken. Mm-hmm. Echt een film over film maken. Waar part 1 zij het ook wel was. Ze zat al op de filmacademie, maar daar werd meer de focus gelegd op die relatie, misschien wel gedoemde relatie tussen haar en Anthony. En inderdaad, het is dat je het al aangeeft, dit is een tweeluik. Je moet part 1 eigenlijk wel gewoon gezien hebben, omdat je anders, nou, je zal deze wel snappen, maar je mist de context. En dit is sowieso ook nog steeds geen makkelijke film. Maar dat komt denk ik vooral doordat Julie, en dat had ik eigenlijk bij de films, Je wordt nooit helemaal duidelijk hoe ze, ze is gewoon een moeilijk te doorgronden karakter. Ze komt uit een, nou, laten we even zeggen, welgesteld gezin. Steenrijk zijn ze ook weer niet. Maar, en dat is, nou, ze is niet zozeer verwaand. Duidelijk nog wel, dat merk je vooral in part 1. Ze is nog jong en misschien een beetje naïef en redelijk ingetogen. Ze loopt niet zo heel erg, nou, vooral zoekende. Ze is echt zoekende, ook in deze film nog, naar zichzelf. En zoekende in hoe dat te uiten in haar werk / kunst. En dan aan het einde van de film heeft ze zichzelf en haar stem eigenlijk een beetje gevonden en haar creatief proces.
Het is wel grappig dat je zegt dat je niet zo dicht bij Julie kan komen of niet zo goed kan duiden, omdat het natuurlijk gemaakt is door Joanne Hogg, die eigenlijk Julie zelf is. Dus het is best wel interessant dat ze dat niet goed scherp heeft neer kunnen zetten. Of misschien is dat wel expres. Dat kan natuurlijk ook, want ik vind wel dat ze, ja, dat de film altijd heel veel interesse blijft houden in Julie en haar emoties. En daardoor blijf je goed bij het verhaal betrokken. En ze is ook heel kritisch wel. Ze kijkt kritisch naar Julie, maar ook met veel empathie. En dat is natuurlijk logisch, maar ook heel lastig als je het zelf bent. Dus dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Volgens mij, wat je zegt, waarom werkt het? Of je kan je vinger er niet op leggen waarom dit werkt, waarom het goed is.
Ja, soms is het gewoon echt goed. Ja. Dat, ja. Dat, ja.
Nou, ik denk, wat Joanne Hogg gebruikt, een hele interessante techniek. Daar is ze lang niet de enige in, maar ze gebruikt alleen maar statische camera's. Dus de camera beweegt nooit, bijna nooit.
Zelden, ja.
En de scènes zijn daar verder niet op gechoreografeerd. Dus die camera staat stil, Maar die volgt de actie niet. Mensen lopen vaak in en uit beeld. Belangrijke dingen, hele gesprekken worden soms buiten beeld gezegd, terwijl er niet eens iemand in beeld te zien is. Hulk zelf zegt dat Uzo haar invloed daarvoor is.
Oh ja, duidelijk. Ja.
Het deed mij veel aan de vroege Robert Oslund films denken. Maar bij Hulk zorgt het er volgens mij voor dat het juist meer leven en realiteit aan de scènes geeft. Omdat het nu zo is alsof de camera gewoon ergens in een ruimte staat waar het leven echt gebeurt. Ervoor en eromheen, zeg maar. En dat is heel wat anders dan het standaard establishing shot, medium shot, close-up shot, wat we bijna altijd zien in films. Dus ik denk dat het een, ja, dat gaf mij een hele soort gevoel dat je erbij bent bijna, zeg maar.
Ja, ja, zonder dat je echt, althans dat had ik als kijker, het is lastig omschrijven, er echt in meegaat, zeg maar, in haar creatief proces of in haar rouwverwerking. Maar dat komt omdat ik nog steeds dus het idee heb, ondanks dat ik hem inmiddels dus een 2 keer gezien heb, maar dat het vooral zij, het is denk ik ook gewoon heel bewust dat zij ook niet echt zo makkelijk te doorgronden is. Dat zorgt voor iets enigmatisch, iets ongrijpbaars. Mm-hmm. En dat vind ik, daarom vind ik het juist ook wel weer soort van spannend of boeiend om naar te kijken. Omdat je het gewoon net niet helemaal kan vatten. Maar dat het een mooie verbeeld is met vooral mooie beeldcomposities en bepaalde overgangen die er wel in zitten. Wat shots van bloemen, prima. Als het er mooi uitziet. En dan vooral, zonder hem helemaal te spoileren of iets, maar de sequentie die er op een gegeven moment in zit, hoe noem je dat, een soort van collage? Nou, het is duidelijk ook een ode aan de balletsequentie van The Red Shoes.
Oh, zeker.
Want er komen nog even rode schoenen in beeld.
Ja, en zij werden ook genoemd nog, hè? In deel 1 noemt hij, hoe heet ze, Pressburger? Noemt hij hen als voorbeeld.
Ah, oké. Okay.
Dus ja, wordt helemaal nog teruggegrepen naar.
Dus dan loopt zij door, laten we even zeggen, ze loopt door een x-aantal sets heen. En daarin wordt deels haar verleden verteld of rekent ze af met het verleden. Ja, rouwverwerking. En dan dus de film die zij nu dan besluit te gaan maken is een soort eerbetoon dus ook aan die Anthony of aan haar relatie met die Anthony. En het mooie is, al die medestudenten van haar, er wordt op een gegeven moment letterlijk ook tegen haar of onderling gezegd van, ik snap die relatie niet. Want dat zijn ze ook aan het uitspelen. Ik snap die relatie niet. En ja, inderdaad. Maar dat heb ik zelf als kijker eigenlijk ook nog steeds een beetje. Die relatie blijft ook inderdaad een beetje raar. Ik kan het bijna niet anders omschrijven dan liefde maakt blind.
Ja, ik vind dat heel mooi gedaan, die scènes waar je op doelt. Dat zijn de scènes waarin ze haar acteurs probeert te regisseren. En die acteurs zijn spelers, dus haarzelf en Anthony. En sowieso is ze heel erg aan het overregisseren. Maar ze kan ze dus ook niet duidelijk maken wat haar beweegredenen waren. Ze vragen haar dingen als, maar had ze het dan niet door? En had ze echt niks door? En waarom blijft ze bij hem? Dat zijn gewoon hele logische, onschuldige vragen. Maar je ziet dat het voor Julie wel heel confronterend is. Dus via die scènes leer je Julie dan toch weer een beetje beter kennen. En ook met Anthony, dat vond ik wel heel mooi, een andere scène waar ze met een acteur praat. Dan gaan ze die scène spelen waarin Anthony al haar spullen heeft verkocht. En dat heeft zij natuurlijk op een bepaalde manier meegemaakt. En die acteur zegt dan tegen haar, op dat moment moet hij wel echt volledig op de bodem hebben gezeten. En zie je aan haar reactie van, ja, zo had ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. Ja. Ze was vooral boos.
Nou ja, en ze leert dus inderdaad op die manier ook weer wat meer over de relatie en over zichzelf. En een beetje afrekenen met het verleden of helen of zeg haar trauma's, trauma verwerken. Maar je ziet ook duidelijk dat zij echt nog beginnend filmmaakster is en nog niet zo goed weet. Ze moet haar stem nog een beetje vinden. Daar staat tegenover het personage Patrick, gespeeld door Richard Ayoade.
Geniaal.
Ja, die is juist, volgens mij is dat ook nog steeds een student op de filmacademie, maar die is al zo zelfverzekerd en echt een beetje arrogant en te ambitieus. En die wil een musical maken met zwart-wit. En op een gegeven moment schiet hij volledig uit zijn slof, omdat de middelen zijn er niet om zijn beeld te realiseren of zo. Dus dat staat echt in enorm contrast met hoe zij is. En echt nog een beetje, en inderdaad ook dus moeite heeft om aan anderen ja, duidelijk te kunnen maken hoe dat zat tussen haar en Anthony. Omdat ze het zelf dus ook nog niet helemaal echt op een rijtje heeft. En ja, die scènes met haar ouders, die zijn ook mooi. Want we moeten Tilda Swinton natuurlijk nog even genoemd hebben. Eindelijk, een keer dat ze naar de leeftijd eruit ziet. Want Tilda Swinton is inmiddels de 60 gepasseerd. Maar bijna altijd, die vrouw die blijft er gewoon jong uitzien. Maar hier is tenminste eindelijk een keertje met grijs haar dat je, dat Tilda Swinton zo oud als ze echt is. En ja, mooie scènes tussen moeder en
dochter. Mooi realistisch spel ook een keer. Geen overacting en zo bij Tilda Swinton. Dat is ook wel eens fijn om te zien. Wat je net zei trouwens over Ayoade, wat nu wel ook weer zo'n mooie metalink is, is dat hij natuurlijk zelf ook in het echt regisseur is.
Ja.
Dus hij heeft Submarino gemaakt.
En The Double was ook van hem. En,
dus alles heeft zo'n extra laagje. En alles, en dus een knipoog er ook de hele tijd naar. Zoals dus Pressburger al genoemd is in deel 1. Maar ook dat die statische camera's, wat ik net over had. Op een gegeven moment wil Julie, vertelt haar cameraman dat ze gewoon een statisch shot wil hebben van die twee mensen op de bank. En die cameraman vindt dat helemaal niet leuk.
Nee, of dat ze vanaf een andere... die camera moet aan die kant staan. Want hij zat in de toilet, maar ik kon dat niet zien of zo. Dus het is allemaal een beetje behelpen. Maar inderdaad, de metalagen. En zeker dan in deze part 2. Ja, het autobiografische. En dat er het persoonlijke verwerken in je film.
Yes.
En dat heb je hier eigenlijk een soort van dubbelop.
Ja.
Julie doet het met haar versie van de souvenir. En Joanna Hawke doet het met deze souvenirs.
Ja. Ja, en het thema waar de film heel veel mee speelt, is dat kunst leven is en andersom. En ons leven houdt zich natuurlijk niet zo netjes aan een thema, maar zij denkt dat als je over een langere periode terugkijkt, dan zou je misschien wel thema's kunnen ontdekken in je eigen leven. Dat las ik in een van de interviews. Maar de film ziet kunst ook als een manier om rouw te verwerken. En dat thema zagen we natuurlijk pas geleden nog in Drive My Car. Kunst als rouwverwerking. Deze film pakt het natuurlijk heel anders aan, maar het blijft wel een heel interessant thema. Maar het is ook nogal een construct, hè? Dus binnen de film, wat je net zei, maakt een regisseur een film om haar rouw te verwerken, maar de film zelf wordt gemaakt door een regisseur die zelf aan een versie van dit verhaal heeft meegemaakt en er al een film over heeft gemaakt. Maar in het laatste shot maakt Joanna Hawke dat nog even prachtig duidelijk door de laatste cut zelf te zeggen.
Films over film maken. Straks een top 5 en we doen de documentaire The Real Charlie Chaplin. Even een stukje muziek. Het prachtige nummer van Anna Kelvey, Drive uit The Souvenir Part 2.
We'll be right back.
En dan nu wil de echte Charlie Chaplin opstaan.
That moment when you created the tram upset, what was your first reaction?
I feel so free. I could do any mad, crazy thing in life.
One won't be insecure with a childhood like his.
I stopped New York, but he's here.
Chaplin once said, all the adulation is not for me, it's for the little man.
Thought anybody loved him? He never believed it.
He was always acting. He didn't want people to know the real Charlie.
Most people are tremendously successful at a young age. It usually destroys them.
Documentaire The Real Charlie Chaplin belooft het ultieme portret van de mens achter de legendarische filmmaker te zijn. Maar of dat gelukt is? Een beetje Chaplin-kenner herkent het meeste wel. Van zijn jeugd in de Londense sloppenwijk naar zijn supersterrendom in Hollywood en wereldwijd met zijn iconische Tramp-personage. We zien beelden uit zijn bekendste films en hoe hij uit de gratie viel en verbannen werd als vals beschuldigd communist. Geanceneerde scènes van nieuw ontdekte audio-opnames zijn er om wat meer inzicht te geven. Maar Jasper, krijgen we voldoende te weten over de mens achter deze geniale alleskunner? Of volstaat zijn films kijken en Wikipedia lezen?
Ja, ik denk het wel, maar of dat erg is, weet ik niet. Want een film kijken is leuker dan Wikipedia lezen. Wat je zei over die audiofragmenten, wat er wel interessant aan is, ze hebben dus inderdaad audiofragmenten, niet alleen onbekende, maar ook bekende. En die laten ze vervolgens naspelen. Dus acteurs spelen, je hoort de echte stemmen en je ziet de acteurs het spelen.
Dat vond ik zo stom werken, niet werken eigenlijk.
Het werkte heel verwarrend. Ja. In sommige, kijk, bij die persconferenties was het wel duidelijk, maar bijvoorbeeld bij zijn beste vriendin duurde het wel even voor mij door dat die actrice niet echt zijn echte vriendin was, zeg maar.
Nee, dus je hoort de audio zoals dat is en dan zitten ze het na te... Dat geanceneerde, dus, doe dan gewoon maar audio met foto's of met filmfragmenten of zo. Want dit werkte eigenlijk gewoon... Het haalde me telkens als dat weer kwam, dan haalde het me weer uit de film.
Ja, bij mij ook.
Zonde, jammer. Ja.
Maar voor jouw vraag, ja, in die vorm maken dus Peter Middleton en James Spinney, dat zijn de regisseurs, wel interessante keuzes of ze werken of niet. Maar met de inhoud lijken ze dat niet echt aan te durven. En gelukkig maar, denk ik. Want The Real Charlie Chaplin is eigenlijk gewoon een heel mooi, helder overzicht van zijn leven en werk. Zelfs als de filmmakers proberen connecties tussen verschillende gebeurtenissen te leggen, dan voelt het wel organisch aan en niet altijd bedacht. Maar ik kan me voorstellen inderdaad dat de echte Chaplin-fans niet zoveel nieuws zullen vinden in deze documentaire. Maar voor zij die een iets minder uitputtende voorkennis hadden, is het op zich een heel fijn overzicht van een van de grootste acteurs en filmmakers ooit. En ja, zijn films kijken, dat moet je natuurlijk sowieso doen. Maar deze film kijken is wel leuker dan een Wikipedia-artikel.
Ja, nee, dat sowieso. Ik denk dat deze vooral ook leuk is als je niet of niet zo bekend bent met Chaplin. Ja. En als je wel, zoals wij, bekend bent, ook best wel met de persoon Chaplin. Dus niet alleen maar uit zijn films, maar nou, sowieso al die fragmenten uit roep ze maar, City Lights the Kid, Modern Times. Het is gewoon een feest van herkenning. Mm. En dan nog komt er wat leuke trivia voorbij waar ik dan nog niet zo van op de hoogte was. Bijvoorbeeld met City Lights, dat hij echt... Nou ja, de openingsscène met het blinde bloemenmeisje. En hij was al 1,5 jaar bezig en hij kwam er maar niet uit. De perfectionist die het ook was, totdat... Nou, dat is een grappige bijkomstigheid, want hij wou die film dus nog niet met geluid opnemen. Hoewel het geluidstijdperk inmiddels was ingezet. En ja, om de überhaupt de hele film uit de startblokken te krijgen of het verhaal te vertellen, had hij een geluid nodig. Nou, daar moet je de docu dan maar voor kijken. Maar ook het persoonlijke van hemzelf, wat hij in films zoals De Zolderkamer in The Kid en Limelight, waarin duidelijk werd dat hij, die tijd dat hij werd uitgemaakt voor communist en uit de gratie was gevallen, dat zie je weer in die film terug. En dan is het ook nog zo dat de donkere kanten van Chaplin blijven niet onbelicht. Zijn 4 huwelijken met
hele kleuters. Jonge meisjes, ja.
dat is niet iets nieuws. Het was volgens mij al wel duidelijk dat Chaplin niet een ontzettend leuke vent was.
Nee, maar ze laten die donkere kanten inderdaad wel aan bod komen. Die vrouwen inderdaad, maar ook hoe ze behandelden, zijn vreemdgaan, zijn megalomanie, maar ook zijn onzekerheid, zijn tekortkomingen, dat komt er allemaal aan te pas. Ik vond inderdaad die scène uit City Lights met het bloemmeisje vond ik echt heel leuk om te zien. Ook omdat je daarin ziet hoeveel moeite erin gaat om een goede comedy te maken. Sowieso, City Lights staat in mijn top 10 aller tijden, denk ik. Het is echt een van mijn favoriete films.
Het is mijn favoriet van hem, ja. Het staat ook heel hoog in mijn...
Ja. Dus ja, ik vond het heel leuk om daar wat meer informatie over te krijgen. En ik vond het ook mooi... Dus sowieso is de narrator van de film vond ik het heel kalm en met veel ironie brengen. Dat is Pearl Mackey. Die ken ik vooral uit Doctor Who. Maar ik vond haar een goede narrator. En het interessante is, hij maakt inderdaad City Lights, terwijl er al allemaal films met spraak zijn. En City Lights is nog steeds een stomme film. Maar het komt natuurlijk, en dat laten ze ook wel zien in de documentaire, omdat de tramp eigenlijk niet kan gaan praten. Want zodra de tramp gaat praten, is hij niet meer de tramp. Iedereen heeft zijn eigen beeld van hem. En je kan dat karakter eigenlijk niet laten praten. En je ziet in deze film ook, als hij het uiteindelijk wel doet, in The Great Dictator, aan het eind van The Great Dictator begint hij te praten. En dat is ook de laatste keer dat de tramp in beeld is.
Ja, en het spiegelen naast Hitler, die dingen. Ah ja, je zou dus kunnen zeggen dat deze document, het is in ieder geval geen heldenverering of zo. Het is, compleet weet ik niet. Misschien, dat is waarschijnlijk ook onmogelijk, want ja, kluizenaar was hij niet. Maar zeker de laatste decennia van zijn leven, hij woonde in Zwitserland, in de bergen. En laat mij maar lekker met rust. Maar dus ja, in hoeverre krijg je echt een voldoende uitgebreid portret. Nou ja, in ieder geval, er zit niet echt iets zozeer schokkends of opzienbarends in. En ook qua film of qua documentaire, het is een beetje recht toe, recht aan. Het kijkt inderdaad lekker weg. En er zitten af en toe wat saaiere momenten in. Maar het is vooral dat ik dacht van het fascinerende icoon Chaplin had een betere docu verdiend. Mm. En leren we de real Charlie Chaplin kennen in de... is dat wel mogelijk? Geen idee, misschien ook niet, maar het is in ieder geval een aardige poging. Je krijgt wel een mooi... als je nog niet bekend bent met Chaplin, krijg je hier een mooi overzicht van wie hij was en wat hij gedaan heeft.
En het laat in ieder geval heel duidelijk zien dat de Tramp en Chaplin twee hele andere mensen zijn. Maar inderdaad, de real Charlie Chaplin met die titel stelt de film dus eigenlijk al de vraag, wie is de echte Charlie Chaplin? Het probleem is alleen dat niemand dat echt schijnt te weten. Dus die film die geeft ons volgens mij ook niet echt een antwoord op die vraag. Maar wat grappig is, ik keek hem nog een keer het begin. Het begint met een tekst in beeld van een citaat van een schrijver en vriend van Charlie Chaplin, Max Eastman. Die zegt, geniet van elke Charlie Chaplin die je het gelukt hebt tegen te komen. Maar probeer ze niet samen te voegen tot iets dat je kunt begrijpen. Het zijn er gewoon te veel. Dus nee, de film geeft ons uiteindelijk niet de echte Charlie Chaplin. Maar in ieder geval hadden ze ons wel in het begin al eerlijk daarvoor gewaarschuwd.
Oh ja, je had natuurlijk ook de film Chaplin van Richard Attenborough van begin jaren 90, waarin Robert Downey Jr. dan Chaplin speelde. Eigenlijk best een hele verdienstelijke film over filmmaken, dus ook met een prachtige score. Laten we daar een stukje van draaien, van John Barry.
tijd voor onze top 5 films over film maken. Leuk. Had jij nog criteria, John?
Nee, niet echt. Jij? Nee?
Ja, ik wel. Ik heb ervoor gekozen om geen documentaires mee te nemen. Want ik dacht, dan wordt de bak wel erg groot. En ik had al een hele lange longlist. En ik heb ook geprobeerd een beetje te variëren door niet 5 films over regisseurs of 5 films over acteurs te nemen, maar elke beroepgroep aan het bord te laten komen, zeg maar.
Ja, oké. Okay. Ook een beetje van alles en nog. Ja, plus, dat, maar die zal ik dan straks als eervolle vermelding wel noemen. Een aantal films waarbij ik iets had van, ja, ja. Het zijn mensen in de filmindustrie, maar gaat de film ook wel net niet te weinig over film maken zelf of zo?
Ja, ik heb ook veel films waar ik over getwijfeld heb. Ja.
Dus dat, dan krijg je inderdaad keuze zat. Wat is jouw nummer 5?
Mijn nummer 5. Ja, deze moest er natuurlijk op, anders zou Guido ontploffen. Toen jullie top 50 maakten, alle tijden, heeft Guido deze op nummer 2 gezet.
Ja.
Dan weet je hem wel, hè. Singing in the Rain uit 1952 van Stanley Donen en Gene Kelly. Zeker een van de leukste musicals uit de filmgeschiedenis. En dat is het vooral. Het is zo leuk. Het is zo licht, het is zo vrolijk, het is zo vol lol en energie. Het is zo vol leven. Maar de film gaat ook echt ergens over, namelijk over filmmaken, anders stond die niet op deze lijst. Het gaat over een voor veel acteurs gevaarlijke periode in Hollywood, namelijk de introductie van geluid. We zagen net nog hoe dat eigenlijk de ondergang van Chaplin een beetje
had kunnen zijn, had maar kunnen was zijn. Het niet.
Ja, want de tram kon niet praten. Wat grappig is aan deze film, is dat eigenlijk maar één van de liedjes uit Singing in the Rain origineel voor de film geschreven is. En de rest bestond al, of werd een beetje bij elkaar geraapt, net zoals de sets. En dat heeft eigenlijk ook het verhaal van de film ingegeven. Want de producenten kregen eigenlijk van de studio gewoon de opdracht om een film te maken rond een handje voor liedjes waar ze de rechten gewoon voor hadden. En toen die producenten doorkregen dat de meeste van die liedjes uit de tijd kwamen dat geluid net werd geïntroduceerd in de film, besloten ze een musical over die periode in Hollywood te maken. En dan krijg je de Singing in the Rain, wat echt, ja, en een van de leukste musicals aller tijden is. Als je hem nog een keertje wil kijken of je hebt hem nog niet gezien, hij is te streamen op HBO Max.
Oké, okay, mijn nummer 5. Coupé, dat is, die draaide op het afgelopen filmfestival Cannes. Die komt volgende maand uit. Dat is een film van Michel Hazanavicius, die ook Oscar-winnaar The Artist maakte. Tadablabab, hebben we die ook even genoemd. Maar dat is een remake van Camera Otomeruna, of One Cut of the Dead uit 2017.
Ik weet niet of geniaal, ja, ik heb hem zeker gezien. Ja.
Het begint met een 37 minuten durende one take over een cast en crew die een low-budget zombiefilm aan het maken zijn. En nou, dat loopt dan zogenaamd uit de hand, doordat er dan echte zombies, maar dat is een beetje de hele gimmick. Dan na die 37 minuten krijgen we kort even, wat is het, een maand of twee maanden eerder, de aanloop naar en de regisseur die gevraagd wordt voor een, het was ook nog een film voor tv of voor een of ander nieuw streamingkanaal. En zo van, oké, dat willen we gaan maken. En dan de tweede, of het laatste deel van de film is dan, krijgen we het nogmaals te zien, maar dan hoe ze het gefilmd hebben en wat er allemaal gebeurde en wat er allemaal misging en met vallen en opstaan en hoe ze dat zo creatief dan hebben weten op te lossen. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook zo van, ja, wat raar in het begin van de eerste keer dat je het ziet, dan op een gegeven moment, hè, of de camera ligt op de grond of weet ik het wat. En dan zie je het later, ja, die cameraman ging gewoon op zijn smoel. Dus dat verklaart waarom het zo, ja, eigenlijk heerlijk meta. En een van de leukste film ook over het maken van echt zo'n low budget. En het was zelf ook een low budget film. Mm-hmm. Maar het kostte, geloof ik, het budget was $25.000 omgerekend en hij heeft uiteindelijk wereldwijd 25 miljoen opgebracht. Dus dat is, ja, heerlijk. One cut of the dead.
Ja, maar dat was dus ook echt one cut. Hè? Die, ja. De film die ze wilden maken moest in één shot en daarom werd het zo totaal ingewikkeld met alles. Ja, ik vond hem heel erg leuk. Ik zag hem op het filmfestival Imagine hier in Amsterdam en hij won daar ook de publieksprijs. Dus,
ja. Ja, begrijpelijk.
Ja. Goed, mijn nummer 4. Films over film maken hoeven natuurlijk niet altijd over regisseurs of acteurs te gaan. Ook producenten of studiobazen of scenario-schrijvers zijn bezig met filmmaken. En omdat ik geen 2 films over scenario-schrijvers met een writersblok in mijn top 5 wilde hebben, heeft het geniale adaptation van Spike Jonze mijn lijst net niet gehaald. Misschien dat hij
dat vond ik ook zo'n twijfelgeval. Zo van, ja, het gaat over een scriptschrijver, maar gaat het voldoende over het
Dat zal je dan van mijn uiteindelijke keuze ook vinden. Hmm. Want dat is namelijk een van de Coen Brothers. En dan niet Hail Caesar, maar Barton Fink.
Ja, dan als je echt zeg maar voor een film over film maken, dan kom je eerder bij Hail Caesar uit. Maar Barton Fink is absoluut de betere van de twee.
En hij is een... Ik bedoel, op het moment dat je een scenario schrijft, ben je een film aan het maken. Ik bedoel, je bent er niet op een set, maar je bent bezig met het maken van een film. De film komt uit 1991, van de Coen Brothers natuurlijk. John Turturro speelt een beginnende schrijver die voor veel geld naar Hollywood wordt gelokt om aan een film te werken. En die film blijkt een worstelfilm te zijn. En dat is niet bepaald zijn genre. Dus Fink besteedt de rest van de film met een gezonde en begrijpelijke dosis writer's block in zijn hotelkamer. John Goodman is geniaal als een, op zijn zacht gezegd, ambiguë buurman in dat hotel. Barton Fink is uiteindelijk gewoon een echte Coen Brothers film, een echte zwarte comedy. De film won de Palme d'Or op het festival van Cannes. En ook regisseur, dus Joe Coen en George Turturro kregen daar een prijs. Wat eigenlijk bijna nooit gebeurt, want de jury's in Cannes geven meestal maar één prijs per film. Hoe dan ook, de Coens werden vanaf dat moment serieus genomen. Deze kon ik nergens streaming vinden, dus als je hem wil zien, zul je een dvd'tje moeten bestellen of creatief zoeken.
Ja, mijn nummer 5, One Cut of the Dead, was al redelijk meta, maar voor mijn nummer 4 gaan we nog even iets meer meta en kom ik in Iran uit. Ik ga gewoon ook even met wat titels smijten. Je hebt bijvoorbeeld ook This Is Not a Film, dat is die documentaire van Jafar Panahi uit 2011. Want hij is nog steeds verbannen om films te maken. En dan, hoe ga je creatief alsnog een film maken? En die is op een, nou, heel verhaal, moet je maar lezen, op een USB in een taart meegesmokkeld naar een filmfestival. Maar bijvoorbeeld ook Mohsen Makhmalbaf, die de casting documentaire Salaam Cinema, waarin hij dan uiteindelijk acteurs voor, en dat gaat ook weer een beetje over, ja, een film maken van eigen ervaring, A Moment of Innocence. Komen we uit bij Abbas Kiarostami. Through the Olive Trees, dat is het derde deel van zijn koker-trilogie. Dat is ook allemaal laag op laag op laag meta. En daar gaat het ook over hoe de filmregisseur en de acteurs. Maar ondanks dat, nou, dit is dan een beetje wel mijn twijfelgeval, maar deze is gewoon te gaaf om niet te noemen. Close-up van Kiarostami uit 1990. Eigenlijk, ja, wat is het? Een soort hybride fictiedocumentaire. En in hoeverre gaat het over film maken? Het gaat over een man, waar gebeurt, die zich voordeed als regisseur Mohsen Makhmalbaf. En op die manier bij een gezin thuis belandde. En nou ja, fraude. Ja, eigenlijk een soort van. Maar vooral, hij had eigenlijk een soort van wens of de intentie, deze Hossein, om, ja, hij zou wel, hij wou graag Makhmalbaf zijn. En hij wou wel graag een film maken. Dus misschien is dit wel echt de beste film over, zou een film willen maken. Of zou regisseur willen zijn. En dan komt daarbij kijken, dat gaat natuurlijk ook nog over identiteit en over klasseverschillen en van alles en nog wat speelt er mee. Dus ja, er wordt in Close-Up niet een film gemaakt, maar iemand doet zich voor als een bekende regisseur om daar dan, misbruik. Nou, kijk hem maar, Close-Up.
Mooi. Mijn nummer 3, ligt misschien wel een beetje voor de hand, maar goed. Sunset Boulevard van Billy Wilder uit 1950. Een film over een vergeten Hollywoodster gespeeld door de toen bijna vergeten Gloria Swanson. Die heeft zich teruggetrokken in haar grote huis in het, en leeft vooral in het verleden. En een veel jongere schrijver, scenario schrijver, gespeeld door William Holden, laat zich door haar onderhouden, terwijl hij haar een beetje voor de gek houdt. Maar het echte hart van deze film, prachtige film, zit eigenlijk bij haar trouwe butler, gespeeld door regisseur Erich von Stroheim. En waarvan we erachter komen dat hij niet alleen vroeger haar regisseur was, maar ook nog eens haar echtgenoot. Gloria Swanson speelt ondertussen de rol van haar leven door Norma de hele tijd net op de grens van gekte te houden, tot ze er natuurlijk uiteindelijk keihard overheen gaat. De film is een van de beste films over film maken, omdat hij door alle illusies heen prikt, ook al doen de personages dat niet. Oh, ze doet trouwens ook nog een hele goede Charlie Chaplin imitatie in Sunset Boulevard.
Oh ja.
Billy Wilder heeft veel geniale slotstellingen bedacht voor zijn films. Maar deze uit Sunset Boulevard is misschien wel de bekendste. There's nothing else, just us and the cameras and those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Deze is te streamen bij Pathé Thuis.
Nummer 3, Johnny Depp. Net een rechtszaak gewonnen, of misschien komt er nog een staartje aan, maar... Johnny Depp in de beste film van Tim Burton over de slechtste regisseur aller tijden, Ed Wood, uit 1994. En ja, zowel deze film, maar ook gewoon dat figuur Ed Wood. Het heeft iets grappigs, maar ook iets triest, omdat hij zelf dacht, Ed Wood, dat hij de nieuwe Orson Welles was. Op een gegeven moment zit er ook een scène dat hij zit naast Orson Welles en raakt met hem aan de praat in het café. Nou, dat was zijn grote voorbeeld. En hij dacht van, dat kan ik ook. Ik ben ook zo'n goede regisseur. Maar vooral het enthousiasme. En dan ook dat bizarre clubje aan figuren wat hij om zich heen verzamelt. Wat eigenlijk allemaal een beetje van die randfiguren zijn van Pira en een of andere oorspronkelijk een worstelaar. En
Bela Lugosi, toch?
Ja, en dan inderdaad de prachtige Oscar-winnende rol van Martin Landau als de bekende Dracula-vertolker Bela Lugosi. Inmiddels op bejaarde leeftijd, drugsverslaafd, helemaal uit de gratie. En dan komt hij in contact met Ed Wood. En ja, die scènes zijn wel het allermooist. Ed Wood was... de slechtste regisseur aller tijden, dat valt. Daar kan je over
discussiëren. Hij is ooit zo verkozen. Maar
zo staat hij een beetje te boek. Hij maakte geen B-films, hij maakte echt C-films. Plan 9 from Outer Space is dan echt zijn bekendste. En de grap is dat volgens mij Tim Burton met Mars Attacks eigenlijk bijna weer een soort ode maakt aan Plan 9 from Outer Space. En ja, dit is wel echt een heerlijke biopic in zwart-wit natuurlijk van Tim Burton over... De fascinerende persoon ook, met zijn rare trekjes, wat hij, de kleding van zijn vrouw aantrekt. Moet je maar zien, Ed Wood.
Helemaal mee eens, het is mijn nummer 2.
Aha.
Ja, wat je zegt, het is gewoon het plezier dat er van afspringt. Ed Wood, die vindt zichzelf geweldig, wat hem ook zo slecht maakt, want hij doet vaak maar 1 of 2 takes. En dan vindt hij het wel prima, ook al gaat er van alles mis. Dat heeft hij helemaal niet door. Er wordt heel slecht geacteerd. De special effects zijn schrijnend slecht. Er worden allerlei blunders gemaakt. Maar het maakt Ed Wood helemaal niet uit. Want hij is gewoon heel blij dat hij film maakt, zeg maar. En dat vind ik inderdaad wat er mooi aan is. Dat Burton in Ed Wood de liefde ziet die hij heeft voor film. En dat was de ingang om deze meestelijke biopic volgens mij te maken. En ja, de zoveelste outsiderrol voor zowel Burton als Johnny Depp. Johnny Depp speelt Ed Wood met heel veel enthousiasme. Hij is een man die gewoon heel blij is om films te maken. Ook al kan hij er helemaal niks van.
Deze is de beste rol van Depp?
Zou best wel eens kunnen, ja. Hmm. Ja. Deze is trouwens te streamen op Disney+.
Okay, ja, ik zat al van, dit is zo'n bekende titel, die moet op een van de streamers staan. Mijn nummer 2, geen idee of die ergens op een streamer... Het is geen obscure titel en dit was voor mij denk ik wel een van de meest passende voor echt een film over film maken. La Nuit Américaine van François Truffaut uit 1973, waarin Truffaut eigenlijk... hij speelt regisseur, hij speelt eigenlijk zichzelf en dit gaat over het reilen en zeilen op en rond een filmset en de cast en de crew en affaires die er plaatsvinden. Die acteur gaat land weer met die actrice. Maar ook gewoon echt heel veel scènes die echt op de set spelen. En dan heb je die dronken diva, die bijrol. Ik weet even niet meer hoe de actrice heet, maar die is fantastisch. En dat die take moet tot 4 keer over, omdat ze iedere keer met een dronken kop weer de verkeerde deur open doet. Het is dat soort dingen. Inderdaad, verschillende takes. Je ziet camera's. Je ziet ook zo'n klapper. Zo'n klapper ding. Mm-hmm. Iedere keer. En ja, take zoveel. En dan heb je Jean-Pierre Léo, die natuurlijk ook Antoine Doinel speelde in de bekende films van Truffaut, waaronder Le Cat Sans Coupe. En Jacqueline Bisset speelt er. En dit is echt een klassieker uit 1973. Hij won ook Oscar voor Best voor... Echt een film voor filmliefhebbers. Dit is echt een van de films over film maken. La Nuit Américaine. Of in het Engels, als je wil zoeken, heet die Day for Night.
Dan mijn nummer 1. Ja, eigenlijk toen jij deze top 5 voorstelde, wist ik meteen dat dit mijn nummer 1 ging worden. The Player van Robert Altman uit 1992.
Ja, het is goed dat jij daarvoor gaat, want ik heb die niet op 1.
Heel mooi, heel mooi. Ja, alleen al dat opening shot van deze film. Een ruim 8 minuten onafgebroken shot die verschillende mensen volgt over de parkeerplaats en het kantoor van de studio.
En die het hebben over long days. Ja.
En dan ook nog even 2 mensen die klagen dat in films tegenwoordig zoveel gesneden wordt. En Touch of Evil zo geweldig vinden, want die heeft een opening shot van 6,5 minuut. Terwijl de scène waar ze zelf inspelen daar ruim overheen gaat. Dat is zo geniaal. Dat opening shot is dus technisch ontzettend indrukwekkend, maar het werkt ook om ons meteen een beeld te geven van Hollywood in die tijd. De film gaat over Griffin Mill, gespeeld door Tim Robbins. En dat is een vicepresident bij een studio. En zijn werk bestaat er vooral uit om pitches aan te horen van allerlei schrijvers. Je kent ze wel, dat soort pitches. Het punt is alleen dat hij nooit ja kan zeggen. Want als hij iets goed vindt, ja, dan stuurt hij het gewoon omhoog naar de volgende. Hij kan eigenlijk alleen maar nee zeggen. En dan is het ook echt een nee. Op een gegeven moment krijgt hij dreigbrieven van een schrijver die hij heeft afgewezen. Nou ja, eigenlijk is het verhaal niet zo belangrijk. Deze film is een portret van het Hollywood in die tijd. Een stad zonder hart, een industrie zonder gevoel. Wat niet wil zeggen dat deze film niet hilarisch is af en toe. Een film vol herkenning, ook door de busladingen aan cameo's. En The Player is een grappige, maar vooral ook een heel erg slimme film. En deze kan je streamen op Amazon Prime.
Satire vooral. Ja. Ik weet niet of je die al geroepen had. Voor mijn nummer 1, ja, welke keuze? Nou, laat ik niet weer voor Sullivan's Travels gaan. Echt zo'n persoonlijke favoriet van mij. Maar dan ook, omdat Guido zit er nu niet bij. Ik had hem ook echt op 1, Singing in the Rain. En ook omdat het inderdaad, dat is een van de belangrijkste momenten uit de filmgeschiedenis. De overstap naar het geluid. Nou ja, het is een belangrijk onderdeel van Singing in the Rain, dat zie je ook, die acteurs, of nou, vooral die ene actrice, Lina Lamont, die heeft gewoon een vreselijke stem. En die moet dan, ja, daar kom je pas achter, zodra je je film met geluid gaat maken. En plus dat ze ook anders moesten gaan acteren natuurlijk.
De actrice die haar speelt heeft gewoon een normale stem trouwens. Ja, die stem is helemaal fake.
Ja, maar ja, en dan vooral die ene scène. Dat, volgens mij is de geluidstechnicus en die microfoon. Yeah, fine, but into the bush! Into the bush! Daar waar die microfoon zit, want zij zit dan de hele tijd. Yeah. Ja, dat is een van de mooiste scènes uit überhaupt de filmgeschiedenis. En deze film is gewoon altijd een feest om naar te kijken. En die artist van Michel Hazenavicius, die is ja, een beetje vergelijkbaar, gaat ongeveer een beetje over hetzelfde. Eervolle vermeldingen. Ja, wat ik zat te twijfelen van. Ja,
hele rij.
Ja, in hoeverre gaat het voldoende over film maken zoals Otto e Mezzo van Fellini.
Ja, die had ik ook staan. Maar ik had laatst al een Fellini genoemd. Dus dan dacht, laat ik die dan niet doen.
Ja.
Ik had Adaptation er wel genoemd. Ik had Be Kind Rewind. Hebben we laatst ook genoemd. Ja. Stuk. Oh, echt een film over film maken. State and Main. Met
Philip Seymour Hoffman. Hele grote uitgebreide cast.
Ook een Wes Anderson, The Life Aquatic, gaat in principe ook over film maken. Want ze zijn een documentaire aan het maken.
Een natuurdocu aan het maken.
En ik heb heel erg nagedacht of Cinema Paradiso aan de eisen voldoet. Want het gaat wel over het worden van een regisseur.
Ja, ja, zo heb je ja, nog een paar van dat soort. Ja. Titel ontschiet me even, maar ja, dat ik ook dacht van ja, dan is het een biopic over. Uiteindelijk wordt dat een grote naam in de filmindustrie die films gaat maken, maar in de film zelf zijn we daar nog niet. Dus nee. Ja, gaat
hij het is wel af en toe op filmsets, maar zijn we niet zijn eigen films. Mm. Ja. En ik had nog Once Upon a Time in Hollywood, maar dat ik laatst al op een lijstje staan.
Ja, dus, nee, die dacht ik al. Ze gaan nu nog, maar niet alleen aan Sunset Boulevard, maar Mulholland Drive is ook weer. Ja, het gaat en het speelt over in Hollywood, maar gaat het voldoende over het maken van films? Een titel met Steve Martin en Eddie Murphy, waar ik altijd wel een zwak voor heb gehad, is Bowfinger. Ik weet niet wie. Dan, ja, nou ja. Hoe heette die film? Dat is dan de Chubby Rain. Die film gaan maken. Plus als je het over metalaagjes hebt, Wes Craven's New Nightmare. Wordt een nieuw deel van Nightmare on Elm Street gemaakt. En dan komt Freddy Krueger ook zich daar weer mee bemoeien. En dit was er nog zo eentje, omdat het is ook onderdeel van film maken. Maar ja, je zal er niet zo heel snel een film over hebben. Plus dat het niet alleen maar daarover gaat, maar geluidstechnicus. De beste film van Brian De Palma, Blowout, met John Travolta.
Ik dacht je Barbarian Sound System wilde gaan zeggen.
Oh, dat is ja, die kan ook, ja.
Ja. Nou, dat was een flink lijstje aan honorable mentions. We hadden net zo goed een top 10 kunnen maken.
Oh ja, ik kan er zo nog wel 10 noemen.
Ja. Dat was onze aflevering. Laat wat van je horen. Wat vond jij van Chaplin? Wat vond jij van The Souvenir Part 2? En wat hebben wij gemist in onze top 5? Stuur ons een mailtje naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Vind ons op Twitter, Instagram, @movieinsides. Of laat een reactie achter op onze eigen site, movieinsiders.nl.
En verder vind, like, deel ons op Facebook en vind ons podcast via Spotify en Apple Music, of hoe heet dat tegenwoordig, weet ik. Het is volgens mij voor mijn gevoel dat het iedere maand weer anders.
Volgende week zit ik hier met Guido. Dan gaan we het hebben over de nieuwe Thor.
Love and Thunder.
Love and Thunder, door regisseur Taika Waititi. En The Innocents, een Noorse horrorfilm. En we hebben dan ook een interview, of Guido heeft een interview met de regisseur daarvan, Eskil Vogt.
We gaan eruit met muziek van een titel die wij allebei in onze top 5 hadden staan. Ed Wood van Tim Burton. En dit is volgens mij, nou, de enige keer, weet ik niet uit mijn hoofd, maar Tim Burton, Danny Elfman, die combi, de componist Danny Elfman, dat was volgens mij altijd.
Mm-hmm.
Maar voor deze film, ik weet niet, misschien was Elfman niet beschikbaar, maar de muziek is van 2-3-voudig Oscar-winnaar Howard Shore, vooral bekend van Lord of the Rings. Dit is een stuk uit Ed Wood. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
First time, we are bringing you the full story of what happened. We are giving you all the evidence based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Can your heart stand the shocking facts of the true story of Edward D. Wood, Jr.?
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.